Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Daar heeft mijn vader die schat opgegraven. In dat duingebied. Daar.
Welkom bij de Nostalgisten. De podcast over historische gebeurtenissen in Groningen, Friesland en Drenthe. Die nog steeds in ons collectieve geheugen leven. Of die bijna vergeten zijn. Of die een oog, oh dat wist ik niet gehad te hebben. Ik ben Colin Moorman. En ik weet verder helemaal van niks. Maar gelukkig zijn ze hier bij me. De geharde nostalgisten Frank van Hebel en Martin Groenewold. Ja, daar zitten we weer, jongens. Fijn jullie weer te zien. Hoe gaat het ermee?
Vandaag uitstekend. Uitstekend zelfs. Nou, bij mij gaat het ook goed, gelukkig.
Ja. Fijn om te horen. We hebben weer een nieuwe aflevering, dus ook weer een nieuw onderwerp. Waar gaan we het over hebben vandaag?
Colin, we gaan op jacht naar een nazischat op Schiermonnikoog.
Een nazischat op Schiermonnikoog?
Jazeker. Martin en ik zijn op Schiermonnikoog geweest. En we zijn op zoek gegaan naar een nazischat. En dat deden we niet zomaar. Daarbij maakten we gebruik van... Hier komt hij. Een schatkaart.
Ja, je hebt hem ook bij je.
Jazeker. En voor de mensen die hem willen zien... Kijk dan vooral naar het verhaal op de website van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Hij is vergeeld, een beetje verkreukeld. Dit is een echte schatkaart.
Ja.
Met daarop een X. Een echte X.
En hij X marks the spot.
Ja. En deze is gemaakt door een Duitse soldaat die gelegerd was op Schiermonnikoog. En hiermee in de hand zijn Martin en ik op pad gegaan.
Ja, en niet alleen. Want we hebben ook een amateur-archeoloog meegenomen met een metaaldetector.
Zo.
Op zoek naar goud.
Kosten nog moeite gespaard dus.
Zo is dat. We mogen zijn naam overigens op zijn verzoek niet helemaal noemen, want het was semi-illegaal.
Maar dat maakt het allemaal wel interessanter,
nou,
toch?
Nou toch?
Ja. Dus een nazischat en een schatkaart. Ja, ik wil toch even wat meer context hebben nu hoor. Want hoe kwam die nazischat daar op Schiermonnikoog terecht? En ja, hoe kwamen überhaupt die nazi's daar terecht dan?
En dit verhaal begint... tijdens de bevrijding van Groningen, de bevrijding van de stad Groningen. Die duurde van 13 tot en met 16 april 1945. En op 15 april vluchtten 120 medewerkers, Nederlands en Duitsers, van het Scholtenhuis van Zoutkamp naar Schiermonnikoog. En het Scholtenhuis dat was gevestigd op de Grote Markt. En in de oorlog was dat het hoofdkwartier van de SD, de Duitse Sicherheitsdienst. Dat was de inlichtingendienst van het leger. En die hield zich onder meer bezig met de jacht op Joden. Onderduikers, verzetstrijders. En het Scholtenhuis, dat werd dan ook wel in de volksmond het voorportaal van de hel genoemd. En dat klinkt wat overdreven, maar dat was het echt. Daar zijn echt heel veel mensen gemarteld en ja, ook vermoord. En Robert Leenhof, dat was een van de kopstukken van de SD, die heeft wel eens voor de grap gezegd, ja, wrange grap. Het is maar goed dat de vloerbedekking hier rood is, want dan vallen al die bloedvlekken niet zo op.
Ik krijg nu echt wel echt van het kippenvel, weet je wel. Echt zo'n akelig gevoel. Alleen al van die introductie, Frank.
Ja,
dit wordt geen vrolijke uitzending.
Nee, dit wordt geen vrolijke uitzending. Het Scholtenhuis inderdaad. Frank heeft daar veel over geschreven, ook zelf. Ja, als je die verhalen leest, dan kun je niet anders dan hondsbroed worden eigenlijk.
Ja.
Dit is echt verschrikkelijk.
Maar het is wel een verhaal wat verteld moet worden natuurlijk.
Ja. En een bijzonder verhaal daarbij is de vlucht van die SD'ers. Ze proberen via Zoutkamp naar Schiermonnikoog te gaan. En uiteindelijk willen ze op Borkum uitkomen. Want daar is een Duitse marinebasis gevestigd.
En lukte dat?
Nee, dat lukte niet. Er zijn wel allerlei pogingen geweest. Maar ze hadden problemen met de radio om contact te krijgen met de marinebasis. Dus ze zaten vast op het eiland op Schiermonnikoog.
Ja, en die lui die namen dus allerlei kostbaarheden mee blijkbaar.
Er ging echt van alles mee. Ze vertrokken met 4 boten vanuit Zoutkamp. Ze waren helemaal volgeladen met voorraden, met wapens. Er zat zelfs een witte Mercedes op. Kostbaarheden dus, roofbuit, spullen die ze hadden gestolen van Joden en van verzetstrijders. Mensen die waren vermoord in concentratiekampen. En er ging ook een hondje mee, die heette Whisky. Dat was de hondje van een van de maîtresses van de Duitse militairen.
Het hondje Whisky, zo heette dat hondje van de Flodders ook, hè?
Verdomd.
Whisky.
Ja, nou, die zal daarna genoemd zijn, denk ik.
Misschien was dat een nakomeling.
Ja, je weet het niet.
Ja, het is gewoon even een stukje informatie.
Ja, van. Nee, dat is goed dat je het opmerkt, ja. Colin. Nou, relevant ook.
Maar
ja.
Het is wel waar, hè? Die hond heet Whisky.
Ja, ja, verdomd, hè.
En dat kwam daar dus allemaal aan op Schiermonnikoog. En een van de mensen die ze zag aankomen, dat was Jan Holweda. Toen nog een kind, maar hij heeft het wel allemaal heel bewust meegemaakt.
Het was 15 april, op een zondagmiddag, werden wij verrast, s'avonds door de SD'ers. Die SD'ers die kwamen uit Scholtenshuis, Groningen, ongeveer 125 man. Ze namen alles mee, ze auto's hadden ze bij zich, proviant, sieraden en alles, en dat hebben ze meegenomen.
Ja joh, en die Holweda die heeft dus dit als jonge jongen allemaal zien gebeuren. En hoe zat het verder dan met het eiland? Dat was, neem ik aan, ook wel gewoon onderdeel van de Duitse bezetting.
Er zat al vanaf het begin van de oorlog een Duits garnizoen van een man of 600. En moet je voorstellen dat Schiermonnikoog zelf ook 600 inwoners had. Dus de verhouding was echt 1-1. Maar verrassend genoeg, tenminste voor mij verrassend, die onderlinge verstandhouding was eigenlijk heel goed. Dat hebben we onder andere gehoord van verschillende mensen, maar ook van oud-boswachter Kees Soepboer. Die is geboren en getogen op Schiermonnikoog. En die kent die verhalen natuurlijk van zijn ouders. En hij is een van de drijvende krachten van het Bunkermuseum op Schier.
In heel Nederland had iedereen angst voor de buren, want je kon niks vertellen. Maar hoe het hier was eigenlijk zo'n verhouding van als jullie ons met rust laten, laten wij jullie met rust. En eigenlijk werd er niet actief naar radio's gezocht of andere dingen. En aan het eind van de oorlog wisten de Duitsers niet precies hoe de oorlog verliep. Maar dan gingen er soms Duitse soldaten bij eilanders luisteren naar de radio. Dan wisten via Radio Oranje hoe de oorlog was. Nou, dat kun je aan de vaste wal niet voorstellen, want iedereen die een radio had, werd opgepakt. En dat geeft al aan dat het heel anders was.
Jeetje, ja, wat een setting daar, man. Een bijzondere setting daar op Schiermonnikoog. Maar ja, even ook ons eigen format. Hè. We moeten nog wel even de tijd even duiden. Even een polaroidje van de tijd. Hè, de tijd dat die SD'ers van het Scholtenhuis vluchten. Dat was dus 15 april 1945. Maar Martin, wat gebeurde er nog meer rond die bevrijdingsdagen?
Nou, ongelooflijk veel. Veel te veel om op te noemen. Maar als je het over de highlights hebt. Op 15 april werd concentratiekamp Bergen-Belsen bevrijd. Dat is het kamp waar Anne Frank om het leven kwam. Groningen werd dus bevrijd. Dat was een dag later. 16 april was het echt zover. Er is dus 4 dagen lang heel hard gevochten. En er zijn 110 burgers bij omgekomen. 63 Canadezen. Ook 300 Duitsers. En vooral natuurlijk ook enorm veel materiële schade. De hele binnenstad lag in puin. En dat heeft nog jarenlang zijn weerslag gehad. En heel belangrijk was natuurlijk de zelfmoord van Adolf Hitler op 30 april 1945 in de bunker waar hij zat in Berlijn.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead.
Ja man, jeetje, echt. Nou ja, ik word er gewoon helemaal niet goed van om daar zo over te horen allemaal eigenlijk.
Het is heel beklemmend, hè?
Ja, beklemd, dat is het juiste woord, ja.
Het is ook een voor ons onvoorstelbare tijd. En ik vind dat ook steeds weer bijzonder als je mensen spreekt die tijd hebben meegemaakt. Je ziet ze, je kunt ze aanraken, maar je kunt je het gewoon niet voorstellen wat ze hebben meegemaakt.
Nee. Maar goed, er werd dus op Schier ook een nazischat begraven. Dus door die mensen die waren gevlucht vanuit het Scholtenshuis. Maar wat jij net vertelde, Martin, hè, dat er al Duitsers op het eiland zaten, 600. En er waren ook 600 inwoners ongeveer, dus 1-1. Eilandbewoner en een Duitser. Dat is wel een beetje een heftige verhouding, toch? Om zeg maar die Schiermonnikoogers in de gaten te houden.
Ja, maar er was dus ook een andere reden. Schiermonnikoog was in de oorlog van groot strategisch belang. Het was onderdeel van de Atlantikwal. En dat was een 5000 kilometer lange verdedigingslinie tussen de kust van Noorwegen en de grens van Spanje. En het doel daarvan was om een geallieerde invasie vanuit zee te voorkomen. Dat was dus niet echt een muur. Dat zou je misschien denken als je zo de term Atlantikwal hoort.
Atlantikwal, ja.
Ja. Maar het was dus een aaneenschakeling van versterkingen, bunkers, mijnenvelden, mitrailleursnesten. Zo moet je het ongeveer zien. En er stonden dus ook heel veel bunkers op Schiermonnikoog. Er zijn er nog steeds iets van 50 te zien. Maar destijds in de oorlog waren ja, enkele honderden bouwwerken, maar ook barakken voor de soldaten.
Ja, en er waren dus al die tijd dus Duitse soldaten daar, maar ze waren daar niet echt aan het vechten of zo, toch? Dat was ook gewoon voor die soldaten dan een beetje chillen daar, een beetje, nou, zoals ik naar Schier ga, een beetje op het strand, een beetje zo?
Of, ja, een beetje de Beach Boys.
Beetje de Beach Boys.
Ja. Of, ja, wat, hoe zeg je Beach Boys in het Duits?
Standjongs.
De Standjongs.
Ja, Standjongs, denk ik hoor, ja. Zoiets.
Nou, kijk, vergeleken met het Oostfront, waar de omstandigheden echt verschrikkelijk waren, viel het hier zeker mee. Maar toch, ja, ze verveelden zich niet. Schiermonnikoog telde drie belangrijke militaire posten. Ja, ten eerste had je de batterie. Dat was het luchtafweergeschut. Dan had je ook nog de radarpost. En verder nog de Wassermanbunker. Dat was een groot bouwproject. Daar hebben ze 1,5 jaar aan gewerkt. En daar moest een 45 meter hoge radarmast op komen.
Ja, dat was wel de bedoeling. Maar die bunker is nooit operationeel geweest. Want het fundament waarin die mast moest komen was veel te smal. En hoe dat kon, dat is een beetje raadselachtig, maar misschien is het een sabotagepoging geweest van Nederlandse arbeiders, want die moesten die bunkers bouwen en natuurlijk niet met plezier.
Ja, die dachten van gewoon even een beetje verkeerd meten en huppakee.
Exact. Maar goed, die mast is verderop in de duinen neergezet, dus het kwam wat dat betreft wel op hetzelfde neer.
Ja, ik denk trouwens dat dezelfde aannemer mijn badkamer heeft verbouwd, maar dus
het is ook niet helemaal oké, hè?
Ja, ook qua passen en meten was dat.
Het is ook wel mooi als er een nazi-schat in je badkamer ligt.
Heb je die muur al eens een keer beklopt, Frank?
Ja, precies. Maar goed, we moeten even terug naar Schieren, jongens. Hoe werden die SD'ers, die foute Duitsers die gevlucht waren vanuit het Schottenhuis, hoe werden die ontvangen op het eiland?
Nou, zowel de bevolking als het Duitse garnizoen dat er dus al gelegerd was, die zaten helemaal niet op die lui te wachten. Ze vertrouwden ze gewoon niet. Dit waren echt fanatieke nazi's. Die wilden doorvechten tot het einde. Daar kon je van alles van verwachten. Maar ja, ook fanatieke nazi's moeten ergens slapen. Ja, de Duitse commandant Witko, die zat er helemaal niet op te wachten dat ze bij zijn mannen werden ondergebracht. Dus werden ze naar het oosten van het eiland gedirigeerd. Ze werden over 3 boerderijen verspreid. Die van de familie Talsma, Visser en Holweda. En de Duitse commandant vertrouwde het dan nog niet. En die heeft toen een kanon, heeft hij zo gedraaid, naar het oosten. Zodat hij altijd die SD'ers in het vizier had. En Jan Holweda, die woonde dus op een van die boerderijen. En die heeft dat gewoon zien gebeuren.
Dat waren toch een beetje spannende aan. Vooral die fase toen die SD'ers hier zaten met de Duitsers. En dat zat niet goed, want de Duitsers die hadden daar helemaal niks mee, dat die SD'ers hier zaten. Want de verhouding was altijd goed, Duitsers en de bevolking. En die kwamen die SD'ers daartussen. Maar ze hebben ook het geschut vanaf de Wasserman gericht op een kooiboerderij. Als er iets misging, dan had ze plat geschoten. En het was zo, wanneer ze s'avonds naar de kroeg een biertje gingen drinken of zo, en ze misdroegen zich, dan werden ze over de dijk gezet. Dat wouden ze niet hebben.
Ja, dus als die nazi's zich misdroegen, als ze een beetje gedronken hadden, dan werden ze over de dijk gezet. Werden ze door de Duitsers, door de Duitse soldaten het eiland afgezet. Ik vind het toch wel apart om te horen zo, hoor. Want als ik dan in mijn gedachten dan zo terugga naar de oorlog, dan is het gewoon Duitsers, die zijn fout. Alle Duitsers zijn gewoon fout.
Ja.
Maar als ik dit dan zo begrijp, dan zeg maar de Duitsers die dan op Schier zaten, die waren dan misschien, laat ik zeggen, minder fout of anders fout. En die lui die van het Schottenhuis kwamen, dat waren dus de echte zieke engert, zeg maar.
Dat kun je wel zeggen. Dat waren echte mensenjagers. Ze hadden mensen gemarteld, ze hadden mensen vermoord. En die zaten nu opeens bij de mensen thuis op de boerderij. Zoals bij de familie Holweda.
Ja, en dat brengt natuurlijk een hoop onrust met zich mee. Dat in één keer die drie groepen eigenlijk in één keer samenkomen. Dus je hebt gewoon de eilandbewoners. Je hebt Duitsers die daar zitten. Zeg maar, laten we zeggen, gewone Duitsers. Maar wel soldaten. En dus die fucking oorlogsmisdadigers.
Ja, en de vorige twee partijen zaten helemaal niet te wachten op die laatste partij.
Het hoofdkwartier, dat zat op de kooiboerderij. Op de middelste boerderij, dat was de Duinhoeve. Daar hadden ze de radio wagen staan en daar hadden ze de verbinding Met de drie boerderijen. En bij ons hadden er mannen 14 in de boerderij. Waaronder onkel Bouwman. En onkel Bouwman was eigenlijk niet een van de besten.
Dan zitten ze met 14 man daar zo op die boerderij. Ja, dat is heftig. En die vent die was niet een van de beste, zegt meneer Holver daar. Over wie gaat dat?
Dat gaat over Oomke Bouwman. Dat was een landwachter uit Groningen. De landwacht, dat was een paramilitaire organisatie die samenwerkte met de Duitsers. Dus geen officieel onderdeel van de strijdkrachten, maar wel vergelijkbaar, zeg maar. En Bouwman die was betrokken bij minstens 9 arrestaties. En voor 5 mensen had dat de dood tot gevolg. Dus hij stond aan de basis van de arrestatie van Anda Kerkhoven, verzetstrijder. En zij is op het Schotenhuis echt op een verschrikkelijke manier gemarteld voordat ze werd doodgeschoten. Trouwens, met oomke Bouwman zelf liep het ook niet al te best af, gelukkig. Hij is na de oorlog geëxecuteerd.
Oomke Bouwman. Maar was die Bouwman dan een Duitser of was dat een Nederlander dan of zo? Wat was dat voor iemand?
Dat was een Nederlander, want er zaten dus ook Nederlandse oorlogsmisdadigers op dat eiland. Oomke Bouwman was er een van, de gebroeders Faber, die zaten erbij. Maar ook bijvoorbeeld Boede Staal, de vader van onze streektaalzanger Ede Staal.
Oh, de vader van Ede Staal, dat was ook zo'n foute.
Ja. Ja.
Oei, oei, oei.
Het had nog nooit zo donker west.
Zo, het was wel echt pikken donker.
Daar kan overigens Ede natuurlijk weer niks aan doen, hè?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, okay,
en die kleinkinderen ook weer niet. Ja, natuurlijk, nee, dat is ook gewoon zo. Maar het is wel een onderdeel van de geschiedenis.
Zeker. Ja.
Jeetje, man. Ja, niet zo'n fijne gozer, die Bouwman. En die andere lui die je opnoemt natuurlijk. Maar jullie hadden het eerder ook al over Leenhof, toch? Robert Leenhof. Wat was dat voor een gast dan?
Ja, Robert Leenhof, een klas apart, zou je kunnen zeggen. Die werd ook wel beschouwd als de verpersoonlijking van de terreur van de SD. Ik heb ooit eens een verzetstrijder geïnterviewd, mevrouw Siet Tammens uit Winsum. Die was toen iets van 98. En die werd ooit verraden en die werd toen verhoord door Robert Leenhof op het Schotenhuis.
Oh.
En ze vertelde onder meer dat ze walgde echt van die man. Ze vonden het een pafferige, stinkende man. Maar deze pafferige en stinkende man, die heeft echte gruweldaden verricht. Ik heb er geen andere woorden voor. Persoonlijk heeft hij 16 mensen vermoord. En daarnaast zijn door zijn toedoen iets van honderden mensen in concentratiekampen beland, waar ze zijn vermoord. Dus je zou kunnen zeggen dat hij de grootste moordenaar is in de moderne geschiedenis van Groningen.
Godverdamme, ja.
En Leenhof stond ook onbekend dat hij tijdens die verhoren altijd zijn zelfbeheersing verloor. Gewoon een ongelooflijk gefrustreerd type. En dat kwam onder meer, en dat is nou wel weer grappig, omdat hij kon niet echt carrière maken. Hij was getrouwd met een vrouw van Joodse komaf. En dat was nou niet echt een aanbeveling binnen het naziregime.
Oh, en toen moest hij dat soort van compenseren of zo?
Daar lijkt het op, ja.
Ik moet ook de hele tijd aan Inglourious Basterds denken, weet je wel? Die Tarantino film.
Ja, ja, ja.
Dat je, als je al die enge koppen en die stinkende enge mensen en zo, weet je wel?
Ja, ja, maar wel met een van de grappigste scènes uit de filmgeschiedenis met Brad Pitt, die zich voordoet als Italiaanse kamer.
Ja, ja. Macaroni. Nee, wat zegt hij zoiets, ja, toch?
Nou, hij zegt dan, geloof ik, tot zijn grote schrik blijkt de man van de Gestapo uitstekend Italiaans te spreken.
Ja.
En dan moet hij antwoord geven en dan zegt hij met een zwaar Texaans accent, grazie.
Ah, ja, grazie. Grazie. Ja, ja. Ja, ja, maar dat even terzijde.
Ja, dit even terzijde.
Maar die gefrustreerde man die veranderde toch wel een beetje toen hij op Schiermonnikoog kwam. Ja, waardoor het komt, dat weten we niet. Maar hij leek tot rust te komen. Dit weet ik trouwens dankzij het boek Het Schotenhuis van Monique Brinks. Een historicus die heel lang in Groningen heeft gewerkt. Die heeft daar een prachtig boek over geschreven. Ga dat vooral lezen. En zij beschrijft ook dat hij niet bij de anderen in de barak wilde wonen. Dat was te druk. Dus hij bouwde een hutje in de eendenkooi. En dat beviel hem daar prima tussen kwik, kwek en kwak.
Ja. Dus die gek die zat gewoon lekker zen tussen de eendjes.
Ja, nou voor de eenden was het iets minder zen, want hij heeft er een paar neergeschoten om ze op te eten. Dus in tegenstelling tot het grote voorbeeld Adolf Hitler was hij geen vegetariër, kunnen wij concluderen.
Ja. Ja, maar kijk, het zijn natuurlijk allemaal oorlogscriminelen, maar toch wel ook wel prettig om te weten wat ze dan eten en zo, toch?
Ja.
Hey, maar die Leenhof die zat dus op Schier. In die eendenkooi te chillen gewoon.
Ja, niet alleen te chillen. Hij ging ook sporten, want dat vond hij belangrijk. Maar ja, hij probeerde ook manieren te verzinnen om zijn buit, om zijn kostbaarheden veilig te stellen.
En Monique Brinks, ik noemde haar al even, die schrijft daar heel mooi over in haar boek. Ik lees een stukje voor waar die buit uit bestond en wat hij daarmee deed. De juwelen die hij bij verschillende huiszoekingen bij elkaar had gespaard, deed hij zorgvuldig in een lege balskruik. Hij dekte de inhoud af met een zakdoek, zodat de briljanten, diamanten en andere kostbaarheden zo min mogelijk zouden rammelen. De fles was meer dan half vol. De inhoud vertegenwoordigde zeker een paar duizend rijksmark. Samen met zijn kostbare postzegelalbums had hij de kruik in zijn hutkoffer gedaan en die stond nu, met een slot en zijn naam erop, achter in de koeienschuur waar hij de eerste nachten had geslapen. De rest van zijn bezittingen had hij eind maart al naar Duitsland laten brengen, op een stapeltje geld en twee minder interessante postzegelalbums na.
Postzegelalbums?
Jazeker. Deze mensenjager was ook een fanatieke postzegelverzamelaar, al van jongs af aan. En het ging om hele bijzondere albums, dus hij had er ook wel oog voor. Maar deze had hij gestolen van de Groninger Jan Sterk. En die kende hij van de Philatelievereniging, dus de club voor postzegelverzamelaars in Groningen. En hij wist dat die albums veel waard waren. Dus, ja, dit is bijna niet te geloven. Hij regelde dus dat er een inval werd gedaan bij die Jan Sterk. Hij beschuldigde hem gewoon ergens van. En bij die inval zorgde hij er ook voor dat Jan Sterk werd doodgeschoten.
Jezus, man.
Ja, dat is toch postzegel.
Gestoord, zeg.
Ongelooflijk.
Jongen. Maar die postzegel verzamelende moordenaar, oorlogscrimineel, die zat daar tussen de eenden. En daar heeft hij dus dan blijkbaar ook dus die spullen verstopt.
Ja, dat zou kunnen. Daarom hebben we ook in de omgeving van de eendenkooi gezocht, van de familie Talsma. Want die SD'ers onder wie Leenhof, die hadden daar hutten en barakken gebouwd. Dus ja, dat was wel een plek waar we sowieso moesten gaan zoeken, vonden wij met de amateur-archeoloog Arie en zijn metaaldetector. Het was het beginpunt van onze speurtocht. En we zijn daarbij begeleid door Teun Talsma, die als kind de oorlog heeft meegemaakt en dus woonde op een van die boerderijen waar die enorm foute Duitsers waar we het over hebben dus werden neergeplant. Dus hij heeft als kind dus die mensen daar gezien en leidt ons nu rond.
Nou, we lopen nu naar de eendenkooi. Daar moet het allemaal gebeuren, Frank. Met meneer Talsma en Arie, onze amateur-archeoloog. Kijken of we wat kunnen vinden. En volgens meneer Talsma is er nog iets te zien van de Duitsers die daar bivakkeerden aan het einde van de oorlog. En even voor de mensen die echt geen idee hebben, wat is een eendenkooi?
Eendenkooien zijn vroeger gebouwd om wilde eenden te vangen. En dan niet met een jachtgeweer, maar zo rustig mogelijk. Een grote vijver met wat vangpijpen, met allemaal eenden er allemaal in. En dan werden die eenden gevangen. En dan niet om voorzichtig over het kopje te aaien en weer los te laten. Maar ze werden echt de nek omgedraaid en gingen naar de polier. Het was handel in die tijd. Die lui uit het Scholtenhuis, die dachten hier is een mooi veilig plekje. Allemaal dijken rondom en dan hadden ze hutten neergegraven en grote barakken en toilet hadden ze hier gebouwd. Ja, een toilet, een groot gat met een balk erboven en een schort eromheen. Dat was het hele toilet. En ook in de duinen hadden ze van die toiletten. Ze hadden drie barakken neergezet, hierheen in de kooi. Ik weet nog precies de plekken. Hier kom je op een hele speciale plaats. Dat herinnert nog aan 1945 staat daar. Dit is de oude puin uit zo'n hut. Kacheltje ligt erboven. Je had de hutten in die dijk gegraven. Nou, dakje erop. Kacheltje erin. Nou, zo eenvoudig hebben ze hier gezeten. Het is het goedkoopste oorlogsmonument van heel Nederland.
Dat denk ik ook. Heeft u dit daarbij zelf gemaakt? Of?
Ja, dit heeft de burgemeester niet voor me gedaan.
Ja, nou ja, vooralsnog geen sieraden of andere kostbaarheden gevonden, maar wel zomaar ineens het goedkoopste oorlogsmonument van Nederland ontdekt.
Ja, zeker. En ook nog op een hele bijzondere plek waar je normaal gesproken dus niet komt. Ja, de plek waar de hut van Leenhof stond. En dat voelt toch best raar als je daar bent, vind ik.
Ja, dat snap ik wel.
Je hebt erover gelezen. Je weet wie er hebben gezeten. En ja, dan loop je daar opeens.
Ja, en hij heeft natuurlijk de spullen gebruikt van die hut zelf.
Ja, en het is
Je moet je niet al te veel van voorstellen, hoor. Het is heel eenvoudig. Het zijn wat dakpannetjes, zijn het, waarmee Lenov dus zijn hut heeft gebouwd. Stukken van een kachel. En daarmee heeft hij dus het jaartal 1945 heeft hij daarmee gevormd. En dat ligt daar op een verhogingje, zodat het duidelijk zichtbaar is. Tenminste, als je in de ene kooi bent, want dan kom je niet zomaar. En dat is dus een monument. Het goedkoopste monument van Nederland.
Het goedkoopste monument van Nederland. Maar dat komt natuurlijk, het is natuurlijk gewoon volledig gerecycled.
Ja, het is een heel duurzaam monument.
Ja, ja.
Het is heel symbolisch. Ja. Het is ook voor hemzelf, weet je wel. Het is geen openbaar terrein. Maar hij staat dus wel, als hij er langs loopt, altijd weer even stil bij wat daar allemaal gebeurd is.
Ja, dat is wel heel bijzonder, ja.
Ja.
Maar goed, niet te lang hierbij stilstaan. We zijn op zoek naar een nachtgeschat.
We hebben moeten zoeken.
Ja, we moeten zoeken. Want er gaat ook nog weer een boot straks terug nemen.
Dat
en die
was
moeten
ook
we wel halen.
Ja, precies.
Ja, want jullie waren met Arie en met zijn metaaldetector op pad, hè? Hoe ging dat?
Nou, dat ging vooral met een hoop gepiep gepaard. Luister maar.
Ja, allerlei signalen, maar er komt niks tevoorschijn, hè?
Maar ik verwacht hier eigenlijk niet veel. En waarom niet? Hier hebben meerdere mensen waren bij elkaar. En als je natuurlijk in zo'n situatie zit, en er zijn een heleboel, je vertrouwt niemand. Je gaat niet zeggen van, nou, ik heb mijn spullen hier begraven. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat deden.
Ja, jongens, een hoop gepiep. Maar bij de ene kooi in ieder geval niks gevonden.
Niks, nada, noppers.
Helaas, helaas, helaas.
We waren niet bepaald de eerste die daar hebben gezorgd natuurlijk. Nee. Meneer Talsma die ziet om de havenklap mensen met een metaaldetector langskomen en in de grond spitten. Meestal, en ik kan wel zeggen, altijd zonder positieve gevolgen.
Zonder succes.
Zonder succes.
Je ziet ze overal tegenwoordig met detectors. Nee heb je en ja kun je krijgen.
Zo is het ook.
Al zou je maar een klein souveniertje vinden.
Ja.
Ja, heren nostalgisten, een klein souveniertje zou wel leuk zijn, hè?
Ja, nou, om eerlijk te zijn hopen we wel op iets meer dan een souveniertje. Jammer dat onze zoektocht in de eendenkooi niks heeft opgeleverd. Maar we hebben onze schatkaart nog, met een niks erop. Maar voordat we daarmee op stap gaan, gaan we eerst nog even naar Museum het Koningshuis. Want daar vonden Martin en ik iets dat, ja, Colin, ik kan het alleen maar omschrijven als een schat.
Je vond een schat in een museum.
Ja, ja. Ik zeg toch ook niet dat ik hem heb ontdekt.
Maar je vond hem.
Ik vond hem wel. Ja.
We hebben hem gezien. Dat is wat anders dan dat we hem gevonden hebben eigenlijk. Ja. Ja. Maar Frank heeft wel gelijk, want dit was echt onderdeel van wat daar ooit verstopt was in de duinen. En dat is, het is geweldig om te zien.
We zijn hier in het Museum het Koningshuis op Schiermonnikoog. En Martin, volgens mij hebben we een schat gevonden.
Ja, nou, dat hebben wij niet gevonden, Frank. Dat is voor ons opgezocht in het depot hierboven. Maar dit is inderdaad een blijkbare het geld dat is teruggevonden in de duinen.
Dit is gevonden op 23 december 1965. Nou, dat is toch een leuk kerstcadeautje. Door de oprichter der domeinen, nabij of in de eendenkooi te Schiermonnikoog in totaal bijna 5000 gulden. Ja, er staat ook precies bij hoeveel van wat is gevonden. Dus bijvoorbeeld 38 bankbiljetten van 100 gulden, 38 bankbiljetten van 25 gulden.
Ze zien eruit echt alsof ze gewoon rechtstreeks uit de Nederlandse bank zijn. Ongebruikt, onbeschadigd.
Moet je ook kijken. Tijdens graafwerkzaamheden staat hier op een briefje: nabij een ontwateringssloot stoten zij op een vergaande Duitse camouflagejas, welke om de fles gewikkeld was. Aldus de postcommandant, de opperwachtmeester, meneer Nijholt.
Ja, dat is een goede jas dan. Want het spul is goed bewaard gebleven.
Het ziet er geweldig uit, alsof het gisteren is uitgegeven.
Ja,
ja, dat is toch wel echt Martin ten voet uit. Hè? Oh, ja, die had een goede jas aan, ja. Ja.
Ja. Dat kwam ook omdat ik zelf niet zo'n goede jas aan had. Het was steenkoud op dat eiland, man.
Ja, dat waait natuurlijk altijd hard.
Dat had ik even onderschat.
Ja. Maar goed, ja, die kostbaarheden die zijn dus in 1965 gevonden. Maar hoe wist men toen ook waar te zoeken dan?
Nou ja, van de mensen die ze hebben begraven, want die zijn na de oorlog verhoord. die SD'ers dus. En die hebben bij benadering aangegeven waar ze die spullen konden vinden. En ze hebben het ook aan de eilanders gevraagd, want ja, die waren er soms bij, of die hebben met eigen ogen gezien hoe die spullen werden begraven en waar ze werden begraven. Zoals onze Jan Horda.
Een van die SD'ers die kwam bij me. Hij zei, ik wil graag een schep hebben. Nou ja, ik heb hem een schep gegeven. En ik zie hem nog lopen met een aktentas. En dan liep hij mee naar de duinen toe. Maar ja, wist ik veel wat hij daar deed.
Zou je op de kaart kunnen aanwijzen waar hij, in welk gebied hij die aktentas dan zou hebben verborgen?
En heeft u drie scheppen om...
Nee, ik ben nog vaak bezig. We lopen zoeken hoor. Maar... Nou, dat was in dit gebied. Hè. Hier, dat was die Gouden Driehoek. Daar heb ik gezocht. En mijn vader heeft in dit gebied... Daar heeft mijn vader schat opgegraven. In dat duinengebied daar. Maar ik denk dat er nou heus wel wat in de duinen zit en wat nooit opgegraven is. Ik geloof vast.
Oké, maar die Holweda die geloofde dus wel in dat er nog schatten liggen daar. En hij heeft het over een gouden driehoek en daar moet dan misschien wel iets liggen. Maar hij heeft zelf nooit gezocht of in ieder geval nooit iets gevonden, die Holweda.
Ja, eerst even over die gouden driehoek. Zo wordt in de volksmond het gebied genoemd waar spullen begraven zouden kunnen liggen. En die gouden driehoek die ligt dan tussen de Prins Bernhardweg en de Reddingsweg. En dan is er nog een schelpenpaadje en die verbindt die twee wegen aan elkaar. En de Reddingsweg die loopt achter de boerderij van Holweda. En zijn vader werd dus na de oorlog door de Canadezen gevraagd om mee te helpen zoeken in dat gebied.
Dat was ook direct na de oorlog. We zaten in de kerk, mijn vader. En onder de dienst kwam de politie met een Canadees. En die kwamen mijn vader uit de kerk halen, onder de dienst. Nou, je weet wel wat er toen losbarstte. Die zei, ze hebben, ja, mijn vader heette Terke. Ze hebben Terke opgepakt. Want ja, wij zaten toen ook, we hebben SD'ers in de stal gehad. En met die Duitsers. En mijn grootmoeder, die kwam op pantoffels, vloog ze de polder in van... Nou, dat ze mijn vader hadden opgepakt. Maar mijn vader was daar heel goed bekend. En die hebben ze toen meegehad. En hij kon goed graven en had ook een soort met... een speer als het ware. En daar haalden ze soms de konijnen mee diep uit. Bijvoorbeeld de konijnen uit de grond werden gehaald en ze zaten... tegen een hoge duin aan, die kon instorten. Dan hadden ze een lange priem en dan kon ze zo die konijnen kon ze zo naar zich toe trekken. Dus mijn vader die gebruikte het ding ook om te prikken. En die heeft toen een kist opgegraven en volgens mij moet in het Oorlogsmuseum in Groningen een foto hangen. Daar staat mijn vader op met een kist op de rug.
Wat zat er in die... kist of die uw vader toen naar boven heeft gehaald, weet u dat?
Nou, wat erin zat, daar zaten allemaal zilverstukken in, lepels, vorken, sieraden en dat soort dingen zat er allemaal in. Maar ja, hij kende dat terrein, dus en niemand kwam daar verder. Maar dat was voor ons eigenlijk een klein wereldje hoor, want wij zaten alleen in het dorp en de bankspolder. En verder kwamen we niet. Na de oorlog ben ik eigenlijk pas voor het eerst weer op strand geweest.
Dus er waren ook geen eilanders die opeens plotseling in goede doen verkeerden?
Nou ja, dat weet je, eilanden. Het zou kunnen dat er iets weggemoffeld is, dat zou best kunnen. Maar ik ga er ook vanuit dat het wel gebeurd is.
Die Hovenda, die gaat er wel vanuit dat er af en toe wel eens een keer ergens iets in een binnenzak van een goede jas van een eilander verdwenen is.
Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal een hele gekke gedachte.
Zeker niet, nee.
Nee, hij was trouwens niet de enige. Want ook de Nederlandse politieke opsporingsdienst, die had dezelfde gedachte. In het archief heb ik het verhaal gevonden van inspecteur Kerkhoff van de politieke opsporingsdienst. En ja, die beschrijft gewoon hoe hij op schattenjacht ging naar het eiland. Ja, wat bleek nou? De SD'ers die hadden de kas meegenomen. Onder meer de kas, waaruit de soldij werd betaald. Daar zaten dus ja, tienduizenden gulden zaten daar gewoon in. Hij beschrijft het als volgt. Hij kon leuk schrijven, die inspecteur. Het staat wel vast dat alle SD'ers zich op het eiland van vele dingen hebben ontdaan. Het zij geruild met de bewoners, het zij verstopt in het zand. Maar van deze begrafenis, tussen aanhalingstekens, weet een Duitser ons een
toch vrij bruikbaar schetskaartje te maken. En nou hoop ik dat dat dit schetskaartje is wat ik hier dus nu heb. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik mag graag denken van wel.
Een schetskaartje? Wat is dat?
Ja, waar ik in het begin van...
die schatkaart.
Onze schatkaart. Ik denk dat dit dat schetskaartje is. Met de X.
Dat zou wel heel mooi zijn. Hè?
Ja, dat gaan we niet doodchecken. Dat moet gewoon zo zijn.
Zo doet hij zijn werk, hè?
Zo schrijf ik mijn stukje
ik ga
zo.
Toch even weer een beoordelingsgesprek in deze aflevering. Nee, hoor, ik vertrouw op jullie journalistieke integriteit.
Ja, zeker. Ik op die van Frank.
Hij beschrijft verder het volgende. De bevelvoerende captain geeft, hij doelt op een officier van het Canadese leger, die geeft Witko, dus dat is de Duitse commandant, de opdracht voor een 20-tal Duitsers te zorgen. Die worden met schoppen bewapend en de duinen in te trekken. Er wordt veel gegraven en bijna hele duinen worden ondersteboven gehaald. Maar we hebben blijkbaar de goede plek niet. Dan hebben we eindelijk geluk. Een biscuitblik, omwonden met een zeildoek, wordt naar boven gehaald. Bijna 100.000 gulden en een groot aantal gouden voorwerpen zoals gouden heren zakhorloges, trouwringen enzovoorts. Bij nadere beschouwing blijkt ons dat in de meeste ringen inscripties voorkomen als ans. 10 mei 1937 of Boukje 25 december 1929. Het is duidelijk dat dit sieraden zijn afkomstig van de door de SD gearresteerde en wellicht later vermoorde Nederlanders. Als we de Canadezen hierop attent maken, heeft men begrip voor een en ander en wordt het niet tot oorlogsbuit verklaard. Dus dat de Canadezen het mochten houden. Een groot gedeelte van de sieraden kan later dan worden herkend door de weduwe van de slachtoffers. Ook kunnen we 2 postzegelverzamelingen achterhalen van SD'ers. Dus dat zijn die postzegelalbums van Lenov. Eén zelfs zeer belangrijke. Ja, dat zal hier dan van Jan Sterk zijn geweest, denk ik. Ja. Die is vermoord.
Ja.
Ja.
Oh, bijzonder om dat zo te horen, hè?
Nou, daar schrijft Kerkhoff dan ook over. Bij deze verzameling blijkt later een deel afkomstig te zijn van iemand die door de SD werd vermoord. Naar ik persoonlijk overtuigd ben, alleen omdat de SD'er, dat is dus die Lenov, belang had bij de postzegelverzameling. En het feit dat het slachtoffer een spoorwegman verborg als camouflage gebruikte om deze moord te bedekken. Ook met dit nog een aantal kostbare sieraden blijft in Nederland. Dus er lag wel het een en ander begraven daar op het eiland.
En er is dus ook wel het een en ander gevonden in de tussentijd.
Ja.
Oké, dus ja, deze tekst die jij zo mooi voorleest, Frank, van inspecteur Kerkhoff. Dit is een tekst van na de bevrijding, toch?
Ja. Ja, en daarbij moet je in het oog houden dat Schiermonnikoog als laatste stukje van Nederland werd bevrijd. Heel Nederland, denken wij, was op 5 mei bevrijd, maar dat gold niet voor Schiermonnikoog. Daar gingen de laatste Duitsers pas op 11 juni weg.
Oh, dat is best wel een stukje later ook.
Ja, zeker. Dus terwijl heel Nederland al aan het feestvieren was, wapperde in de duinen van Schier nog die zwarte vlag van de SS.
Jeetje.
Dus de inwoners van Schiermonnikoog, die luisteren op de radio, waarschijnlijk nog steeds in het geheim, naar de toespraak van de koningin, die vrolijk vertelt dat Nederland is bevrijd. Maar ja, om maar in de geest van Asterix en Obelix te spreken, niet heel Nederland is bevrijd. Er is nog een klein stukje Nederland dat niet is bevrijd. Schiermonnikoog.
Dat is wel mooi dat je Asterix en Obelix erbij weet te betrekken.
Ja, dat is ook weer mooi.
Geachte luisteraars, Hare Majesteit de koningin.
Landgenoten, wij houden thans onze blik gericht op de toekomst, waarin Nederland zal herrijzen, schudden aan onze binnenlandse strijdkrachten, die hun uiterste kracht in spanning gaven voor de bevrijding van ons volk.
Ja, Wilhelmina, iconische geluidsopname dit, hè?
Ja, het is geen Churchill, maar, en we moeten niet vergeten, ze was gevlucht, hè, naar Engeland. Ja, ik zou misschien hetzelfde hebben gedaan, tenminste, als ik koningin was geweest.
Oh ja, want ze was hem gewoon genokt. Ja, dat was hem gewoon, hè?
Ja, ze was hem gewoon genokt. Ja,
daar komt het wel op neer, ja. Ja.
Gewoon het beestje bij de naam noemen, toch?
Ja, nee, ze is hem inderdaad genokt.
Oh ja. Nou ja, goed. Hoe kan het dan eigenlijk dat Schier, nou ja, toch wel een dikke maand later pas bevrijd werd?
Ja, dat is eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Waar het op neerkomt is, het was eigenlijk wel een behoorlijk rommeltje na de bevrijding. Er lag gewoon een machtsvacuüm. Het oude gezag was nog niet hersteld. Honderden mensen, duizenden mensen die werden opgepakt omdat ze werden verdacht van samenwerking met de Duitsers. Er kwamen een hoop vluchtelingen die kwamen terug uit het buitenland. Daar moest voor worden gezorgd. En ja, er moest ook een hoop schade worden hersteld. Martin vertelde het al, een groot deel van de binnenstad lag in puin.
Ja, en ze wisten natuurlijk wel dat Schiermonnikoog was bezet. Maar ja, ze wisten eigenlijk ook niet precies wat ze daar nou meteen aan moesten doen. En bovendien was niet helemaal bekend dat die mensen van de SD daar zaten. En een geheimagent van de politieke opsporingsdienst, een zekere Herman Kloppenborg, die wist dat wel, die kwam er ook achter. Die is ook in het geheim is hij naar Schiermonnikoog gegaan om dat te achterhalen. Die kreeg bevestiging en die heeft toen nog best hemel en adem moeten bewegen om ervoor te zorgen dat die luiden werden opgehaald. Want ja, er waren ook gewoon wat logistieke problemen. Dan staan die lui uiteindelijk in Zoutkamp. Maar ja, dan moet er wel een vrachtwagen staan om ze naar de gevangenis te brengen. En bovendien moest er ook gezorgd voor worden dat die SD'ers ja, zich niet gingen verzetten. Dus daar moest ook in het geheim over worden onderhandeld. Nou, toen dat allemaal geregeld was. En dit is de hele korte versie, hoor.
Dit is al de beknopte versie.
Hey, de luisteraar ziet het niet, maar drie boeken, hè, over het Scholtenhuis schreef Monique Brinks. En trouwens, page turners, alle drie. Maar die SD'ers zijn al, maar dat is eind mei. Eind mei zijn die SD'ers naar de vaste wal gebracht. Een aantal daarvan is trouwens geëxecuteerd, waaronder Leenhof. En een aantal anderen die zijn ook onder, ik mag wel zeggen, gruwelijke omstandigheden om het leven gekomen in Nederlandse gevangenissen. Toen was het Duitse garnizoen, dat zat daar nog. Die 600 man, die moesten ook nog weg. En dat is op 11 juni gebeurd. Dus het was vooral een wat warrige logistieke operatie. Trouwens, ook andere Waddeneilanden zoals Vlieland en Terschelling zijn ver na 5 mei bevrijd. Maar Schiermonnikoog was toch echt de laatste.
Ja, ontzettend raar gevoel lijkt me dat als je als eilandbewoner, dan zie je aan de overkant de vlaggen en van het vaste land krijg je vast wel berichten van hier is het Vissa.
Mm-hmm.
En jij zit daar nog met die creeps opgescheept en met allemaal Duitsers.
Ja, en het regime zal ongetwijfeld anders zijn geweest dan toen de bezetting nog in volle gang was. Dus het zal allemaal wel wat losser zijn gegaan en waarschijnlijk mochten ze gewoon weer luisteren naar de radio. Maar ja, het was dus niet de bedoeling dat je de vlag uithing. Dat wilde Witko niet hebben.
Nee, en dat zegt Jan Holverda ook. Die heeft het als kind meegemaakt.
Wij zagen de rood-wit-blauwe vlaggen aan de vaste wal, zagen wij wapperen. Toen waren wij nog niet bevrijd. En dat was wel even spannend hoor, want de Duitsers waren beslissen, Witko was hij toen. Wij mochten absoluut, want ja, de bevrijding was eerder van de vaste wal. Wij mochten echt geen vlaggen uitsteken, niks, dat wou hij niet hebben.
Dat wou hij niet hebben, nee. Ja, oké, okay, dus Nederland bevrijd, Schier bevrijd, de Duitsers opgerot. Maar die schatten die ze begraven hebben,
die liggen er nog.
Die liggen er nog.
Die liggen er nog.
En daar zijn jullie nog steeds naar op zoek.
Nog steeds. Met deze schatkaart, met de X.
Hoe komen jullie eigenlijk aan die schatkaart?
Die hebben we gevonden in het provinciaal archief van Friesland, Tresor. We hadden een stapeltje documenten hadden we gekregen in zo'n doos. Dat neem je dan allemaal door. Je vindt van alles. Verslagen van Duitse soldaten. Van de politieke opsporingsdienst. En dus ook deze schatkaart. Die kwam opeens tevoorschijn.
Ja, dan gaat er wel wat door je heen, kan ik me voorstellen.
Ja, vooral als je dan die X ziet.
Ja, dan moet je op zoek.
Ik zal even heel kort voorlezen wat erop staat. Deze schatkaart, dat is dus waarschijnlijk, hopen wij, het schetskaartje waar inspecteur Kerkhoff het al over had.
Uh-huh.
Wat dus is gemaakt op basis van aanwijzingen van een Duitse soldaat. Die heet dan Heinz Peters. Waarschijnlijk afkomstig uit Kaldenkirchen. Waarschijnlijk afkomstig. Nou, deze inspecteur heeft dus niet heel veel diepgravend onderzoek gedaan.
Hij wou het ook niet doodchecken, zeg maar. Nee. Dat is wel leuk, dit zo'n kaartje. Ja, hoor.
Het was niet de kok van die tijd, zeg maar.
Met CVCK, ja.
Ja, kijk ook met CVCK.
Maar hier komt hij dan. Plaats is aangegeven door X en ligt in de bocht waar deze de sterkste kromming vertoont. De dijk wordt daar niet meer gebruikt als zeewering. Daar een klein deel is ingepolderd, dus de dijk slapend is. Het water heet daar Oude Wal, waar een brug is nabij de kromming. Sporen van werkzaamheden zijn nog aanwezig. Het is onbekend of de brug weer hersteld is. Sporen zullen in ieder geval aanwezig zijn. De weg aangegeven met streepjes dus, dat is de dijk. Zegsman was dus de Duitser Heinz Peters, waarschijnlijk afkomstig uit Kaldenkirchen.
Ja, precies. En dus met die kaart en met Arie, met zijn metaaldetector, zijn jullie op pad gegaan?
Ja.
Hier zijn we dan, heren. Hier ergens moet die X zijn. We staan bij een maisveld, bij een oude slaperdijk, vlakbij het Wad. Met een schitterend uitzicht op de vuurtoren van Schiermonnikoog. Arie, wat denk je? Gaan we het hier vinden?
Ja, dat is de vraag. We zullen moeten gaan zoeken. En dan zouden we een mogelijkheid kunnen hebben om te vinden.
Echt in de bocht, daar staat de X. Het zou je gebeuren, zeg. Je weet het maar nooit. Dit is ongeveer de plek die hij aangeeft. In de bocht van de Slapendijk. Aan de goede kant van de sloot.
Hoe wou je werken, Arie? Van hier en dan langzaam terugwerken naar het bruggetje? Of eerst vooruit nog? Hoe wou je het doen? Vanuit de hoek, 10 meter die kant op. Hier 10 meter heen. En dan eens even kijken.
We gaan het meemaken. Ah, dit is toch fantastisch. We zijn dus nu op de plek van de X.
Ja, oké, jongens. Dan zijn jullie dus met die kaart in de hand op de X. Op de plek waar het allemaal moet gaan gebeuren. Samen met Arie de metaaldetectorman. Ja, dat is toch. Ja, dan voel je je toch echt helemaal kuifje, toch? Dat is toch helemaal. Dit is toch helemaal het ding, toch? Of
niet? Ik voel me meer Bobby, maar ik snap wat je bedoelt.
Is een prop lood. Geen idee waarvan. Maar lood werd voor zoveel dingen gebruikt vroeger. En dit, ja. Wat het precies is, kan ik zo niet zeggen.
Nou ja, kijk. Plaats is aangegeven door X en ligt in de bocht waar deze de sterkste kroming vertoont.
Ja, dat is hier.
Dat is echt hier.
Ja. Ja, dat gepiep de hele tijd, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Maar ik kan me wel echt voorstellen dat je denkt, hier moet iets te vinden zijn.
Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog wel echt wel een beetje hoop had. Want ja, wij hadden gewoon een kaart met een X erop. Hoeveel mensen zullen daar gestaan hebben met die kaart? Ik denk heel weinig. Maar goed, ik weet ook wel dat we inmiddels 80 jaar na de bevrijding zitten. Dus de kans dat je nog iets vindt. Ja,
maar nog steeds worden er schatten gevonden. Dus ja, ja. Het kan.
Het kan. Ja, ik vond het echt wel spannend. En zeker met het geloei van die metaaldetector. Ik elk geluid, kijk, Arie die weet hoe zo'n ding reageert. En die weet dus ook precies als hij op een bepaalde toonhoogte loeit dat er niks aan de hand is. Maar voor ons was het allemaal razendspannend dat het ding ineens.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Bij elk piepje denk je gewoon, dit is het.
Het waren net die geluidjes die robots uit Star Wars maken. Oei, piep, piep, piep. En je denkt dus bij elk geluidje denk je van,
hij loeit wel heel apart. Ja, hij loeit, kijk, dat denken wij dan. Maar we hebben ook dingen gevonden.
Een muntje?
Een muntje.
Nou, wat voor muntje?
Ik denk een euro. Of 50 cent.
Want toch in ieder geval wel een Duitse euro.
Nee.
God, zo is dat niet. Nou, hier. Lekker binnenlopen zo.
Nog een stuk of 30 van die vondsten en dan hebben we de heenreis er wel uit.
Volgens mij hebben we dit stuk wat we hadden moeten doorzoeken, in ieder geval tot 1,5 meter van de kant af doorzocht.
En daar, naar mijn mening, ligt er daar niet iets groots.
Nee.
Je kan een kleine object kan je heel makkelijk missen, maar als er iets begraven is, kan een groter object, dan hoor je dat wel. Ja. Dus, maar ja, het kan net zo goed een paar meter land inwaarts liggen. Helaas. Ja.
We moeten terug.
Ja.
Ja, 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 ja. Ik zie jullie teleurstelling ook. Gewoon.
Het is een beetje de running gag van deze podcast. Dat we veel zoeken, maar niks vinden.
Ja,
maar
ja.
Nou, helemaal niks. We hebben in elk geval gezocht. En we hadden de schatkaart en je hebt het X. Ja, dan ben je niet goed wijs als je niet gaat zoeken. Dus dat hebben we ook gedaan.
Maar we hebben inderdaad niks kostbaars gevonden. Maar het klinkt wel een beetje filosofisch. Maar het verhaal hebben we wel gevonden. Ik persoonlijk kende dit alleen maar heel oppervlakkig. Frank zit veel meer in deze materie dan ik.
Ja,
ik ben blij dat we het onderzocht hebben. En dat ik het verhaal nu ken. Want je gaat ook anders naar zo'n eiland kijken. En dat is gewoon zo.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, vind ik ook. Ik vond het echt, ik wil zeggen een prachtig verhaal. Maar dat was het natuurlijk ook niet. Ik vond het ook echt best wel pijnlijk ook. En moeilijk ook wel om zo terug te worden genomen in de tijd. Toch een tijd waar je staat elk jaar wel even bij stil. Op dodenherdenking en bevrijdingsdag. Maar Het maakt het nu ook allemaal wel echt ook heel lokaal en zo, en heel tastbaar.
Wat het altijd anders maakt, is als het verleden letterlijk en figuurlijk voor je staat. Dus de mensen die het hebben meegemaakt en die erover vertellen hoe het was. En dat je dan eigenlijk beseft, en het besef was er natuurlijk al, maar ja, het is dus allemaal, het is echt gebeurd.
Het is echt gebeurd, ja.
Ja.
Ja. Bedankt jongens voor deze aflevering en voor dit verhaal.
Graag gedaan.
Wat is de volgende eigenlijk?
De volgende, tevens de laatste van seizoen 1, die gaat over ontgroeningen bij studentenverenigingen. Over de zin en onzin van die ontgroeningen en de geschiedenis daarvan.
We werden allemaal kaalgeschoren. Dat hoorde er gewoon bij. Dat was nou een keer zo. Ik vond dat niet het toppunt van vrolijkheid en van leuk. Zo. Maar daar moest je doorheen.
Oh ja, dat is Job Cohen. Nou, dat belooft ook alweer een hele interessante te worden. Jongens, hartstikke bedankt en tot de volgende.
Tot dan.
Zijn kapsel en zijn kleren zijn een beetje uit de tijd. Net als het witte dafje waar die apen trots in rijdt.
De Nostalgisten is een podcast van Dagblad van de Noorden en Leeuwarden Courant. Gemaakt door mij, Colin Mooijman, samen met Frank van Hebel en Martin Groenewold. En diezelfde Martin is trouwens ook verantwoordelijk voor de intro- en outro-muziek. Dat maakte hij samen met Bert Hermelink. Verder wil ik nog even Matthijs Mol bedanken voor de ondersteuning en voor de grafische vormgeving. Volgende week dus zijn we terug met een nieuwe aflevering vol nostalgie. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan. Nog een lange weg te gaan.